Het is de bedoeling dat wij ons vanaf vanavond zullen bezighouden met de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Logische vervolg op deze eerste Thessalonicenzen brief. Het lijkt me goed om vanavond dan eerst het eerste hoofdstuk met elkaar te lezen. 2 Thessalonicenzen 1, vanaf vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicenzen, welke is in God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij moeten God allen tijd danken over uw broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods, over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achtte der roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedigheid en het werk des geloofs met kracht, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Tot zover. En daarmee heeft de apostel, zoals gebruikelijk overigens in de eerste verse van de brief, meteen samengevat waar het eigenlijk over gaat en wat de wezenlijke inhoud is eigenlijk van de brief. Begrijp je me goed? In hoofdstuk 2 worden wij geconfronteerd met belangwekkende details in verband met de wederkomst van Christus. Daar zullen we het nog over hebben. Maar het neemt niet weg dat de algemene strekking van de brief hier in dit eerste hoofdstuk reeds naar voren gebracht wordt. En later natuurlijk in het laatste deel van hoofdstuk 2 en daarna hoofdstuk 3 vanzelfsprekend weer. Want waar het om gaat is niet maar om wetenswaardigheden met betrekking tot de toekomst. Maar waar het in de eerste plaats om gaat is de toekomstige heerlijkheid van de gemeente. Dat was al zo in de eerste Thessalonicense brief. En hier is het niet anders. Begrijp je me goed? Bij de eerste Thessalonicense brief zeg ik gewoonlijk, het onderwerp is heiligmaking. Want dat staat er ook gewoon. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Maar neem niet weg dat onze heiligmaking als gelovigen moet leiden tot heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En in deze brief wordt dat ook met grote nadruk naar voren gebracht. Het zal ook blijken trouwens uit hoofdstuk 2, maar zoals gezegd, dat schuiven we nog maar even vooruit. In elk geval is het zo dat de apostel in deze brief zich bezighoudt met de positie van de gelovigen in het algemeen en verblijd is met de ontwikkelingen die zich kennelijk voordoen in deze gemeente in Thessalonica en waarvan hij weet gekregen heeft. En dat beschrijft hij dan ook. Hij vindt het ook reden om God te danken. Hij zegt zelfs, het is billijk om dat te doen, omdat nou eenmaal uw geloof, zegt hij tot de Thessalonicenzen, omdat uw geloof zeer wast, vers 3, zeer toeneemt dus, en daarmee gepaard gaande, en dat de liefde van ieder van u jegens elkander overvloedig wordt. Want het zou toch langzamerhand moeten opvallen, ja, ik zeg het wat gek, dat weet ik, maar het zou toch langzamerhand moeten opvallen dat wij in die brieven die we het Nieuwe Testament hebben, dat we daar nauwelijks rechtstreeks evangelieverkondiging vinden. Ik zeg nauwelijks, maar eigenlijk helemaal niet hoor. Maar dat die brieven een boodschap bevatten voor de gelovigen. Niet voor de ongelovigen, maar inderdaad voor de gelovigen. En dat ik dat zo zeg, dat komt omdat Omdat ik 2 dagen geleden, of 3, dat weet ik niet meer, gebeld werd door iemand die zei... Hebben jullie ook bandjes over dat wij loon zullen ontvangen straks in de toekomst? Want daar heb ik helemaal nog nooit van gehoord. Daar loop ik er net tegenop en daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dat is het eerste wat wij als kinderen God zouden moeten horen, toch? Omdat het rechtstreeks van doen heeft met ons praktische leven als kinderen Gods. En nou realiseer ik me weer dat er zoveel rondlopen die zeggen... Ja, maar ik ben ooit een keer tot geloof gekomen. Ik weet niet meer waar het was, ik weet niet meer hoe het was. Of hoe was het Engelse lied ook alweer, hè? I remember the time, I know the place, I remember the place. En dat soort dingen, ik weet nog precies waar het was. Dus met mij zit het goed. Punt. Einde van het verhaal. En nu maar wachten op... waar wachten we dan eigenlijk nog op?
Hè? Zeker in de hemel.
Als men niet meer heeft dan dat, dan wacht men alleen op de dood eigenlijk. Waarna men dan in de hemel zal zijn. En dat is het dan. En dat is toch wel erg tragisch eigenlijk, want dan mist men het belangrijkste deel van de nieuwtestamentische boodschap. Die weliswaar begint met het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, zoals het heeft plaatsgevonden en zoals het daarna ook gepredikt werd, opdat wij door geloof in hem eeuwig leven zouden ontvangen. Maar heel de rest van het Nieuwe Testament gaat over wat je nou verder met het eeuwig leven moet. Ik bedoel, wat we ermee zouden doen, of wat het met ons zou doen, afhankelijk van welke kant we die dingen bezien. Zie. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er over het algemeen onder kinderen God zo weinig toekomstverwachting is. Er zijn nog wel een paar redenen voor aan te wijzen, denk ik. Maar een van de belangrijkste daarvan is ongetwijfeld dat men geen flauw idee heeft van de heerlijkheid die de Heer voor ons heeft weggelegd. En als men erover leest, dan leest men er snel overheen en denkt, oh ja, dat is dat we straks in de hemel zijn. En een andere optie heeft men niet, want een andere optie is de poel des vuurs en daar komt men niet, dus wordt het de hemel. Daarmee weet men niet, dikwijls. Ik vind het heel tragisch. En iets om naar uit te zien heeft men dan niet werkelijk. Wat men heeft is een verzekeringspolis. Die dan uit de kast gehaald wordt als het een keer zover is. Weet je wel, zo'n bon geeft recht op toegang met de poort. Weet je wel, Petrus enzovoorts. Veel verder gaat het niet. Daarna krijg je een boterham met pindakaas, dat weet u toch, hè? Heb je het nooit gehoord? Omdat men het niet de moeite waard vindt om warm te koken voor die paar mensen die er zijn. Maar goed, laat me eens even. Dat wou je zeggen, ja.
Als de muizen die polis inmiddels niet opgegeten hebben of kapot gegeten.
Ja, precies. Want er zijn er dus ook nog die raken die polis onderweg kwijt, min of meer. Ik vind het altijd een tragisch verhaal. Waar het om gaat namelijk in al die nieuwtestamentische brieven en heel de boodschap, maar zelfs al in de evangeliën, is dat wij, en ik citeer er maar uit de evangeliën, dat wij onze schat zouden verzamelen in de hemel. En niet op de aarde. Oh ja, precies, wat de Heer zegt, waar de roest het niet verteert en de mot het niet opeet enzovoorts. En waarvan Peter zegt, God heeft ons wedergeboren tot een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Zo is dat. Maar het staat feitelijk in alle brieven, dat is waar het over gaat. En met name ook in deze brief, waarvan wij gewoonlijk dan zeggen, je houdt zich bezig met de wederkomst van Christus. Dat is ook inderdaad zo, maar meer in het bijzonder gaat het om de heerlijkheid die de gemeente zou hebben. Een heerlijkheid samen met de Heer Jezus Christus. Wij zouden namelijk met hem verheerlijkt worden en hij zou verschijnen in heerlijkheid bovendien met ons. Iets wat ook weinig bekend is overigens, maar vooruit. Maar dat is waar het over gaat. Kan ik dat ook makkelijk laten zien, dat het onderwerp van de brief is. Want we lazen het in ieder geval al in vers 5. Ik noem maar even een paar schriftgedeelten ter inleiding allemaal, want daarvoor zijn we vanavond dan nog bij elkaar. Hè? 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Voor het welk gij ook leidt. Begrijp je me goed? Wij dachten toch dat iemand anders voor ons geleden had, opdat wij het koninkrijk zouden binnengaan. Hoe staat het dan nu? Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Ja, omdat het niet gaat over het ingaan in het koninkrijk, maar omdat het gaat om het koninkrijk beërven. En dat zijn wel 2 heel verschillende dingen. Neem altijd prins Willem-Alexander als voorbeeld. Die is geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. Hè? Maar de bedoeling is dat hij het zou erven. En dat is nog heel wat anders. Toch? En zo is het met ons ook. We zijn het Koninkrijk Gods binnengegaan. Maar of het ook erven, ja, daar gaat het vervolgens over. En dat is een weg die leidt dus tot heerlijkheid. Heet zoiets bijvoorbeeld in Romeinen 8. Maar daar zegt de apostel, ik weet zeker, hij zegt, ik reken. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want wanneer we met hem lijden, staat daar ook, zullen we met hem verheerlijkt worden. En toen we Filippenzen bespraken, hier hebben we dat natuurlijk ook uitgebreid besproken. Het is de weg van de Heer Jezus geweest, de weg van lijden, dat wil zeggen van passie, in de volle betekenis van de term, maar van onderwerping aan het woord Gods. Dat brengt van alles met zich mee, inderdaad, verdrukking ook, enzovoorts, maar het moet leiden tot de heerlijkheid die ook de Heer Jezus ontvangen heeft. Daarom kan ook Hebreeën 12 zeggen dat we zouden zien op Jezus. Die om de vreugde welke hem voorgesteld heeft, het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En is gezeten de rechterhand des troons van God. De gedachte is dat wij aan hem een voorbeeld zouden nemen en zo onze loopbaan zouden lopen. Opdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. En van hem zouden ontvangen heerlijkheid, loon, een kroon, een erfenis, vergelding of hoe het maar bij gelegenheid maar genoemd mag worden, want er worden heel wat verschillende woorden voor gebruikt. Zie. En dat is wat de apostel hier zegt, waar het over gaat is, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Want, staat in de omliggende verzen, maar daar hebben we het later nog wel over, de idee is dat waar men verdrukking leidt hier ter wille van de Heer, ter wille van zijn woord en ter wille van zijn koninkrijk, zal de Heer ons heerlijkheid vergelden, was de bedoeling. Dat is ons beloofd namelijk. En daar gaat het dus ook inderdaad om. Vers 5. Daarna staat het natuurlijk ook in vers 6. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken, maar u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Daar zouden we namelijk deel aan hebben, aan die openbaring van de Heer Jezus van de hemel in zijn wederkomst, want wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik citeer hem nu uit Colossense 3, vers 3 of daar in de buurt. Doe maar net of het redelijk bekend is. Maar daar gaat het dus om, hè. En dan vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in, en dat betekent op zijn minst met, maar om verheerlijkt te worden in zijn heilige, en daarna en wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. En die dag is uiteraard weer de dag van Christus, de dag van zijn wederkomst, om zo te zeggen. Om verheerlijkt te worden. En wij weer met hem. En dan weer vers 11. Waarom wij ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig acht de roeping. En de roeping is, heeft niets van doen met of een mens behouden wordt of niet. Wij worden niet geroepen om behouden te worden. Dat is misschien zo in het Nederlands, maar niet in de Bijbelse terminologie. Roeping heeft altijd van doen met kinderen Gods. Die zijn geroepen, die worden geroepen om tot zonen gesteld te worden. Of meer praktisch, zij worden geroepen om zich te laten leiden naar het zoonschap, naar de aanstelling tot zonen. Dat is ook Romeinen 8 overigens. Dat is roeping. Geroepen tot heerlijkheid, geroepen tot zoonschap of geroepen tot een erfenis. En als je het niet zeker weet, dan neemt u thuis de concordantie, zoekt u dat woord roeping of roepen of geroepen maar eens op in het Nieuwe Testament, dan komt u het vanzelf tegen. Geroepen tot heerlijkheid. Opdat onze God u waardig achtte der roeping en vervullen al het welbehagen van zijn goedigheid. Dat wil zeggen, naar zijn welbehagen, naar zijn wil, zoals het hem goed dacht, heeft hij ons gezegend met deze goede zegeningen, om zo te zeggen, en heeft ons geroepen inderdaad om deel te hebben aan zijn heerlijkheid en zijn heerschappij. Het komt tot stand via het werk des geloofs met kracht. Dat is de laatste uitdrukking hier in vers 11. En dan weer vers 12. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u En niet alleen nu natuurlijk, maar ook in de toekomst. Omdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem. En dat naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Geldt voor de tegenwoordige tijd al natuurlijk, maar met het uiteindelijke resultaat in de toekomst. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de uitdrukking in hoofdstuk 2 vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders. Want daar is het apostel de draad van hoofdstuk 1 daar weer opneemt. Wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders. Die van de Heere bemind zijn dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Of zoals we het nu zouden schrijven, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Maar de vraag is, wie zijn er verkoren tot zaligheid? En het antwoord is, u, broeders. Want zo staat het er. En dan heb je hem weer, hè. Die broeders zijn toch al zalig? Anders waren ze geen broeders immers, ze zijn toch wedergeboren? Maar de conclusie is dus dat de apostel hier het woord zaligheid gebruikt in een wat ruimere en in ieder geval hogere toepassing van de term. Ik zeg altijd, zaligheid heeft altijd van doen, de hele Bijbel door, heeft van doen met alle zegeningen die God geeft. Dat begint bij wedergeboorte, maar het is net zo goed de term voor wat daarna volgt, wat er nog meer komt. Aan heerlijkheid en aan zegeningen, dat heet allemaal zaligheid. En daartoe heeft God ons van de beginnen geroepen. Als je de tekst legt naast de Efeze 1, dan staat daar dat God ons van voor de nederwerping der wereld heeft uitverkoren om tot zonen te worden gesteld. Dan heb je precies hetzelfde dan met andere termen. Van den beginnen verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Want dat is waar het om gaat in onze levens, als broeders en ook zusters uiteraard, als kinderen Gods. Heiligmaking des geestes, dat wil zeggen, het is een werk dat de geest aan ons doet. En wat van onze kant is het geloof in de waarheid. En dat, die twee gaan samen op. Zover wij de waarheid geloven en daar ons vertrouwen op stellen, wordt dit werk van heiligmaking door de geest aan en in ons voltooid. En wel tot op de dag van Christus. En dan weer vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. Precies, waartoe wij als gelovigen geroepen zijn. En waartoe u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En daar staat het met een mooie, lange uitdrukking. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Niet maar het evangelie tot verkrijging van eeuwig leven, maar veel meer dan dat. De heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus en daarmee een heerlijkheid die in de toekomst zal geopenbaard worden. Zo dan, broeders, staat vast. En zo verder. En als ik dat lees, dan denk ik altijd aan het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zo dan, broeders, zijt standvastig. Ja, hetzelfde, hè. En onwankelbaar, overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. En dan gaat het dus ook over precies hetzelfde. Over loon, over heerlijkheid, over erfenis die wij zouden ontvangen, waartoe wij geroepen zijn en waarheen de Heer dan wel zijn geest ons zou leiden. Dat het alles van doen heeft met de wederkomst van Christus in heerlijkheid, dat lijkt me een duidelijke zaak. En daar gaat het dan ook over, in het bijzonder in hoofdstuk 2. Maar het is de algemene strekking van de brief. Daarna ga ik maar gewoon even terug naar de eerste verse, waar ik niet veel van zal zeggen, want het is hetzelfde verhaal als bij de eerste Thessalonicense brief. Het heeft niet zoveel zin om dat steeds te herhalen. De brief is officieel geschreven door Paulus en Silvanus. Dat was de zondagse naam, zeg ik altijd, van Silas, voor zover ik weet. Het was Paulus, Silas, of uitgebreid Silvanus en Timotheus. Zij worden geacht die gemeente in Thessalonica gesticht te hebben. Niet meteen boos worden en zeggen dat heeft de Heer zelf gedaan. Ik bedoel, naar de mens. Het was hun prediking, zij met hun drieën daar in Thessalonica. En de geschiedenis daarvan vindt u in Handelingen 17, de eerste versen. Maar daarna verdwenen ze. Zo één voor één ongeveer uit Thessalonica en schreven ze achtereenvolgens deze eerste en daarna deze tweede brief aan deze gemeente in Thessalonica. Waarschijnlijk heel kort nadat ze daar vandaan gegaan waren en dus kort nadat die gemeente ontstaan was. Dat doet nou verder niet zoveel ter zake. Maar wat de zaken doet, is dat deze mensen niet alleen maar het evangelie gebracht hebben in Thessalonica en daarna gewoon weer verder gingen en de rest vergaten. Zo van, de Heer moet het nou verder maar opknappen of zoiets. Maar integendeel, zij bleven de zorg voor deze gelovigen dragen. En zo hoort dat ook. Bovendien, wij allen als gelovigen zouden zorg dragen voor elkaar. Ik zeg het met nadruk, omdat ik tamelijk regelmatig te horen krijg, ja, die gemeenten en die geloven, daar zorgt de Heer toch voor. Zo van, het hoef jij niet te doen. Weet u nog dat artikeltje in de laatste, onze laatste circulaire over die kar trekken? Daar heb ik toch een boze reacties op gehad, zeg. Van mensen die zeggen, ja, de Heer zou de kar toch trekken. Het is toch in zijn kracht, enzovoorts. Zeg ik, ja, als je het niet wil begrijpen, dan hoeft het echt niet, hoor. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat het werk des Heren hier op aarde wel degelijk gedragen wordt in de praktijk. Toen mensen die in dat werk betrokken zijn enzovoorts, dan moet toch het een en ander hier gedaan worden. Al was het maar dat er iets geregeld moet worden. En helaas, dat zijn altijd maar een paar mensen die dat moeten doen, omdat de rest het niet wil. Ja, ik bedoel het niet persoonlijk, ik heb niemand in gedachten, maar zo is het nou eenmaal, zo gaat het dikwijls. Er zijn er velen.
Het is ook niet voor niets dat je een ezel voor de
kaars. Je spant een ezel voor de kaars, want een ezel is een beeld van het gelovige overblijfsel, dus het lastdier. Ja, ezel is een beeld van de gelovige, maar juist daarom draagt hij lasten.
Nou, niet een engel schoonmaken.
Niet de hele zware, hè?
Jullie lieten een engel schoonmaken in Bodegaard.
Ja, die man die heette zo, ja.
Engel.
Die heette Engel, ja.
Gedienstige geest.
Een gedienstige geest, zeiden wij dan, ja. Precies. Maar er zijn nog helemaal mensen die dat moeten doen. Daar is ook niks bijzonders aan. Maar ze zouden wel wat steun en bemoediging kunnen gebruiken bij gelegenheid. Zo is het nou eenmaal, hè. Het gaat niet allemaal vanzelf. En dat zie je hier in Paulus en zijn zorg voor de gemeente. In de tweede Korinthebrief schrijft... Ja, tweede Korinthebrief, geloof ik, schrijft hij. Dan geeft hij een opsomming van de ellende die over me heen komt. En aan het eind van het verhaal zegt hij dan... Bovendien overvalt mij elke dag nog de zorg voor al die gemeenten. Dan kun je ook wel tegen Paulus zeggen, het hoef jij toch niet te doen. Maar neem niet weg dat hij de verantwoordelijkheid droeg. En daar ook voor verantwoordelijkheid wilde dragen. En dat is waar het om gaat. Het hebben van gaven, dat verhaal kent u toch ook, hè? Dat zal ik even tussendoor vertellen dan, hè? Er wordt zoveel gesproken over geestelijke gaven altijd. Maar ik moet u zeggen, het meeste wat er ooit over gezegd is, is een misverstand. Want de geestelijke gaven zijn niet dingen die een mens dan ineens kan. Laat staan dat het wonderlijke dingen zijn die een mens ineens zou doen of iets dergelijks. Die gaven zijn gewoon verantwoordelijkheden. En je zou voor alle duidelijkheid, overal waar het woord gebruikt wordt, zou je het woord verantwoordelijkheid, of desnoods het meervoud ervan, is in moeten vullen. Want dat is de echte betekenis. Wat ons gegeven wordt, is dat wij verantwoordelijkheid, een juk, dus eventueel een zacht juk, een lichte last, maar dat wij zo'n last mogen dragen. En verantwoordelijkheid mogen leren dragen in de gemeente, opdat wij in de toekomst, voorbereid zouden zijn, of weet zoiets, op de verantwoordelijkheid die we straks bij hem zullen dragen als we betrokken zijn in de heerschappij van zijn koninkrijk. Het zijn hele grote woorden. Ik aarzel om ze uit te spreken, maar niettemin, het is volkomen bijbels. Zie? Dat zijn die gaven. Nou goed. In elk geval, Paulus, Silvanus en Timotheus waren niet alleen degene die het evangelie predikt in Thessalonica, maar die ook zorg hebben voor de gemeente nadien. En onder andere om die reden deze brief schrijven aan de gemeente der Thessalonicense, welke is niet alleen maar in Thessalonica, maar in het bijzonder welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En wat de apostelen ze toewensen, ik zeg maar even het meervoud, wat hen toegewenst wordt is genade en vrede van God. Dat is precies wat de mens nodig heeft, zeg ik altijd. En ik zeg ook altijd, het is precies wat het meest kenmerkend is voor het nieuwe verbond waaronder wij leven. Het verbond der genade, kortom het verbond des vredes. En dat is wat wij ontvangen. Genade van God, we krijgen het gratis en geheel voor niets. En wat we in de praktijk hebben gevonden, is vrede. Het einde van de strijd en van de onrust die er nou eenmaal is onder de eerste beginselen der wereld en dus onder de wet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Van hem hebben wij het ook nodig. Je kunt ook andersom zeggen, hij is de enige die dat geven kan. En op aarde zullen we dat op geen andere wijze vinden. Hoe men ook zoekt. De mens blijft zoeken horizontaal in plaats van dat hij zich openstelt voor een schepper, voor God en zijn woord om van hem te ontvangen genade en daarmee vrede. En dat is wat niet alleen de Thessalonicenzen wordt toegewenst uiteraard, maar alle gelovigen. Al is de apostel vol lof natuurlijk over deze Thessalonicenzen. Niettemin zegt hij genade zij u en vrede. Want daar zou men dagelijks uit leven, was de bedoeling. En daarna zegt hij, nou ja, wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders. Gelijk billig is, omdat uw geloof zeer waast. Zo hoort het ook te zijn. Een toenemend geloof. Begrijp je me goed, wat wij ook tegenkomen is het tegenovergestelde. Mensen die tot geloof komen, dan zeer enthousiast zijn. En na verloop van tijd is daar niks meer van over. Je mag blij zijn als het zich inderdaad nog herinneren. I remember the time. Enzovoorts. Hè? Maar zo gaat het dikwijls. En hoe dat komt, ja, dat is makkelijk genoeg om toe te lichten. Dat komt gewoon omdat men weliswaar wedergeboren is, maar daarna niet gevoed wordt. Of men voedt zich niet, het is maar hoe je het zegt. Hè? En men strekt er zich ook dikwijls niet naar uit. Het is niet mijn bedoeling om kritiek te hebben op anderen, maar het blijft natuurlijk toch een tragische zaak dat in prediking, als het meezit, gepredikt wordt, als we langzaam praten, dan denk ik, wat zeg ik eigenlijk, maar goed. Iets sneller dan, als het meezit, dan wordt er gepredikt het verzoeningswerk van de Heer Jezus, zijn dood en opstand, het eeuwig leven, de hemel, en dat is het dan. En mag je blij zijn tegenwoordig nog, hè? Dat is heel bijzonder, als dat gepredikt wordt. Maar goed, maar als het al gebeurt, dan houdt het gewoonlijk daarna op. Is er niks meer. En zelfs dat wordt gepredikt. Zo van, altijd maar weer terug naar dat kruis.
10% evangelie en 90% wet.
Ja, wat er daarna komt namelijk, broeder. Men voelt wel dat er dan een gat is. Je bent bij het kruis geweest. Nou, en dan? Ja, dan komt er niks meer. Maar dan krijg je een vacuüm. En je weet hoe het is met een vacuüm. Het is net als een zwart gat, daar verdwijnt alles in. Gaat alles naartoe. Dus wat komt erin terecht? Dat wat er altijd al was, namelijk wet. Ik heb wel de gemengde gevoelens als ik weer... Ik heb het vandaag weer gelezen in de krant, geloof ik. Als ik weer lees... Waar ging het over? CDA. Nou, als ik lees over normen en waarden enzovoort. Dan denk ik, ja, dan moet je elkaar maar naar het leven staan en daarna roepen. Hè, de poot onder elkaars stoelen vandaan zijn. En dan zeggen we hebben gebrek aan christelijke normen en waarden. Ja, op die manier krijg je ze natuurlijk nooit. De een achter de ander uitnemende dan zichzelf. Dat is een christelijke... waarde. Toch of niet? Maar in de politiek kom je daar niet zo ver mee, moet ik ook eerlijk toegeven. Maar ik bedoel, christelijke normen en waarden heb ik gemengde gevoelens bij. Wat het land betreft denk ik, ja, hadden we die nog maar. En daarna denk ik te vrezen valt dat men er toch onder verstaat het leven onder de wet. De Mozaïsche wet, of wat ervoor moet doorgaan. En dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Wat wij nodig hebben is niet christelijke normen en waarden. Wat wij nodig hebben is...
Christus leven.
Christus, dat wou ik zeggen, ja. Precies. Is Christus. En daarmee komt zijn gezindheid ook vanzelf. Zo zit het werkelijk. Wat men nodig heeft is het woord Gods. Met alle consequenties van dien. Zie. Maar waar dat er niet is, waar men die dingen niet kent en waar het niet gepredikt wordt, waar men de beginselen van het nieuwe verbond niet kent of verwerpt, komt men vanzelf terecht onder het oude verbond. En de een roept om normen en waarden en de ander roept gewoon de wet. Zo gaat het dikwijls, ook in evangelische kring. Ik schaam mij langzamerhand zelfs voor het woord evangelisch. Want wat men daar al niet onder verstaat tegenwoordig.
Je moet ook nog een christelijke politiek, dat kan helemaal niet.
Nee, maar er zijn zoveel dingen die christelijk genoemd worden en zelfs evangelisch genoemd worden, die in werkelijkheid met christendom en met evangelie niets van doen hebben. Dat is heel vervelend, vind ik tenminste. Want wij raken die termen ook kwijt daarmee. Hè? Hoe noem je de dingen nog, zonder dat het verkeerd begrepen wordt? Term als evangelie, wie weet nog wat het is tegenwoordig? Of een evangelisch maar te zwijgen, wie weet nog wat het is? Men weet die dingen niet meer. Maar waar het om gaat is inderdaad dat geloof zou groeien. Er zijn twee manieren waarop het geloof zou groeien. De ene is kwantitatief, de andere is kwalitatief. De ene wil zeggen dat geloof toeneemt omdat men steeds meer leert uit de Bijbel waarin men dus gelooft. Als je van de schrift niks weet, kun je makkelijk roepen, ik ben een gelovige. Je weet toch niet wat erin staat, of een heel klein beetje, en dat geloof je dan. Maar geloof zou toenemen doordat men meer van dat woord zou kennen en dus verstaan en daarop zijn vertrouwen zou stellen. Dan neemt het geloof toe in de breedte, dat moet ook eigenlijk eerst. En als het in de breedte toeneemt, krijg je daarna automatisch een versterking van dat geloof. Je moet een brede basis hebben om hoog te kunnen bouwen, zeg ik altijd. Zo gaat het ook, want naarmate we meer uit de schrift kennen, is onze overtuiging ook sterker uiteraard. Hè? Ja, het wordt breder gebouwd namelijk. Zie? Grijpt, zijn dingen die in elkaar grijpen. Zal ik maar. Al was het maar alleen omdat we die ene waarheid, welke het ook is, niet alleen kennen omdat het staat in bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 1, maar omdat we weten dat het ook staat daar en daar en daar en daar en daar enzovoorts. En daarna leren we nog een heleboel andere dingen die daar rechtstreeks mee samenhangen, die het verklaren, en zo worden we steeds breder. Maar ook sterker. Dat wil zeggen, het neemt kwantitatief toe, men weet meer. En daarna neemt het kwalitatief toe, namelijk het wordt sterker. En dat is hoe geloof zou wassen, zou toenemen. Dat is de bedoeling, zie. Maar anders blijf je alleen staan, stel nou dat er verder niks is, dan blijf je alleen staan bij het idee dat 2000 jaar geleden iemand hier op aarde kwam en geleefd heeft en gestorven is aan een kruis voor onze zonden. En daarna overvalt je de twijfel en zegt, ja, ik wil het wel geloven, maar... Zou dat nou echt zo zijn? En hoe weet ik dat zo zeker? Wat voor argument hebben wij daar dan nog voor? Waar is dat op gebouwd? Omdat iemand het zegt? Of omdat het, waar stond het ook alweer? Johannes 3, vers 16, vooruit. Eén tekst, om maar wat te noemen dan. Hè? Ja, als dat alles is, dan is het niet zoveel hoor. En reden genoeg tot twijfel, denk ik dan altijd. Voor mij in elk geval. Ik wil het wel graag echt zeker weten. Maar die dingen staan niet alleen maar in die ene tekst. Je kunt het hele Bijbel doorvinden. En zeker uit de samenhang van heel de schrift blijkt. Heel de samenhang bovendien dus van wat ik noem de heilsgeschiedenis. Want dat is waar het over gaat toch. Dus één groot geheel waarin alle dingen met elkaar samenhangen. En uitwerking zijn van dat grote plan Gods. Nou goed, zo zal geloof... wassen, dat is de bedoeling. En dat is reden tot dankbaarheid. Omdat uw geloof zeer wast. En dus, meteen. En de liefde, dat woordje dat hebben de vertalers ertussen gezet. Ik laat het liever weg. Niet dat het anders wordt, maar het wordt gewoon veel sterker. Hè? Namelijk, omdat uw geloof zeer wast. En de liefde eens ieders van u allen jegens elkander overvloedig worden. Hoe weet Paulus dat het geloof van die Thessalonicenzen zeer wast?
Door wat erachter komt.
Door wat erachter staat. Namelijk omdat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt. En dat kun je dus navragen aan Johannes. In bijvoorbeeld de eerste Johannesbrief. Heel de brief eigenlijk. Hoe weet je of iemand een kind van God is of een broeder is of wat dan ook. Als hij de broeders lief heeft. Naarmate er geloof is, zal men... de gelovigen liefhebben. Er zal er sprake zijn van eenheid, gemeenschap, verbondenheid of hoe je dat bij gelegenheid maar noemt. En begrijp je me goed, dat is ook niet alleen maar natuurlijk die eerste Johannesbrief. Hè? Ik kan het zo goed Galaten noemen. We zouden elkander dienen door de liefde. Daar waar we niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade, zouden we onze vrijheid gebruiken om elkander te dienen door de liefde. Enzovoorts. Ook kan ik Colossense 3 gewoon kunnen noemen. We hebben de oude mens afgelegd, de nieuwe mens aangedaan en dus... Wij vergeven elkander, wij verdragen elkander, dus elkander dienen door de liefde. En zo verder. Waar je het maar vindt, maar op alle plaatsen. Bewijs van geloof is altijd de werken. En ik had natuurlijk Jacobus eigenlijk moeten noemen in dit verband, want die zoekt altijd een hele sterke. Hè? Toon mij uw geloof uit uw werken. En wat zijn die werken dan? Nou ja, dan zegt hij dat we inderdaad zorg voor elkaar zouden hebben. Niet alleen maar in geestelijke dingen, maar zelfs in materiële dingen. Zie? Samen de kar trekken, heet zoiets. Nou goed. Dus omdat uw geloof zeer toeneemt en dus de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig was. Want dat is de uitwerking van leven uit geloof, uiteraard. En daarna vers 4. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Dat wil zeggen dat de apostel de gemeente in Thessalonica, de Thessalonicenzen, ook in andere plaatsen tot voorbeeld stelt. En zegt, nou hoe het moet, nou kijk daar maar, zoals daar gaat, zo hoort het te werken. Hetgeen automatisch betekende dat het niet overal zo ging, maar hier gelukkig wel. En dat was inderdaad de reden tot dankbaarheid. Wij zelven roemen van u in de gemeente Gods en dat in verband met uw lijdzaamheid, uw passie, weet u nog, dat hebben we hier ook wel eens uitgebreider besproken. Passie is, dat kan zeer doen, maar het heeft van doen met de volledige inzet. Hè? Ongeacht wat voor ellende het eventueel met zich meebrengt. Hè? Gepassioneerd zijn. Over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen. In dit geval zou ik zeggen, vervang het woord geloof maar voor trouw. Dat is precies hetzelfde woord in het Grieks. En dan wordt het misschien wat duidelijker. Namelijk uw lijdzaamheid en trouw in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Want in de verdrukking en vervolging gaat het er altijd om dat men trouw blijft. Nou ja, het woord geloof is hetzelfde in de grondtekst, dus het is wat lastig over praten. Bij gelegenheid heet het ook de beproeving uw geloofs. We hadden kunnen zijn de beproeving van uw trouw, maar het is hetzelfde. Wij zouden geloven in de Heer Jezus Christus dan wel, wij zouden trouw aan hem zijn. En dat is dus weer niet een kwestie van één dag, één keer, één moment tot hem gaan en zo verder. Maar we zouden inderdaad tot hem gaan en daarbij blijven. Dat wil zeggen, wij zouden hem de rest van ons leven dienen. De dagen die ons over zijn in het vlees, heet dat in 2 Petrus 1. Want geloof wordt beproefd. Het is bij vele gelegenheden dat zowel apostel Paulus als ook met name de apostel Petrus, maar ook Johannes, over deze dingen spreken. Namelijk geloof zonder beproeving vervolgens. Ja, is dat geloof? Dat weet je niet. Je kan zeggen dat je een gelovige bent, maar als dat geloof niet bestreden wordt en als men niet in de problemen geraakt hier op aarde of zichzelf in de problemen brengt, hoe het maar gaat dan, hè? Ja, waaruit moet het geloof blijken? Maar geloof wordt onder andere gesterkt doordat het geoefend wordt. En dat gebeurt doordat het bestreden wordt. Wij worden werkelijk getest op onze trouw aan de Heer. En als we trouw blijven, komen we daar sterker uit voor. Dat is wat de apostel zegt, de apostel Paulus. Dat wij roemen in de verdrukking, in de wetenschap, dat de verdrukking bewerkt leidzaamheid. En die werkt bevinding en die bewerkt geloof. En Peter zegt het nog sterker. Acht het voor grote vreugde zelfs, broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Omdat de beproeving uw geloofs, want hij vervangt het woord verzoeking meteen door beproeving, test namelijk. Hè? Omdat de beproeving uw geloofs bevonden worden, zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de dag van Christus. Of zoiets, hoe het maar precies staat. Dat is 1 Petrus. Zie? Nou goed, bekende beginsel. Maar hier staat, Thessalonicenzen worden kennelijk vervolgd. Dat is zo. Maar het werkt, draagt bij tot de opbouw van hun geloof. Ik vind het altijd een leuk beginsel, om de eenvoudige reden dat die beproeving is in de eerste plaats verzoeking, en verzoeking komt van de verzoeker, en dat is de duivel. Maar de aardigheid is dat dit verzoekende werk van de verzoeker gebruikt wordt tot opbouw van ons geloof en dus tot heerlijkheid Gods.
Dus schiet hij zijn doel weer voorbij.
Schiet hij zijn doel weer voorbij. Maar ja, dat heb je met zonde, dan schiet altijd het doel voorbij. Zo hoort het ook. Ik vind het leuk, zulke dingen. Het is in het kader van dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Waar gaat het maar om? En als je dat echt beseft, dan begrijp je ook waarom de apostel kan zeggen, acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Begrijp je me goed? Ik zit er niet op te wachten. Dat zeg ik meteen ook een beetje naar boven toe. Ik zit daar niet op te wachten. Nee, maar goed, het blijft het Bijbelse beginsel. Zo werkt het nou eenmaal. Zie? Nou goed. Maar we zouden die dingen verdragen. In alle vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt, staat er. En dan vers 5. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. Men zou ook meteen kunnen zeggen een vaste grond, want dat is in de Bijbel hetzelfde. Bewijs en vaste grond, volgens Hebreeën 11 vers 1. Het gaat erom dat dit een vaste grond is voor Gods rechtvaardig oordeel. Er komt namelijk een rechtvaardig oordeel van God. Het wordt in de volgende verse uiteengezet wat het inhoudt. Namelijk dat er een oordeel komt over degene die die verdrukking brengen. En anders dus dat er heerlijkheid of loon of hoe het maar heet komt over degene die de verdrukking verdragen. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Wij zouden, voor zover wij met hem lijden, ook met hem verheerlijkt worden. En tot zonen worden gesteld. Romeinen 8, vers 16 en wat er verder volgt. En wat het rechtvaardig oordeel betreft, vers 6. Alzo het recht, en dus rechtvaardig is bij God, verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken, en andersom, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden met ons. Een verkwikking, dat is een ander woord voor herleving, opleven heet zoiets. Quickening in het Engels, vind ik altijd een mooi woord. Dat wil zeggen dat dat men tot bloei komt, als het ware, weer opleeft, om weer bekrachtigd wordt, enzovoorts. Verkwikking. Verkoeling wordt het soms ook vertaald. Maar het heeft dezelfde gedachte. De hitte van de verdrukking of van toorn of wat het maar is, is dan weg. En dan heet het verkoeling. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Het is een term die ook in het algemeen voor heel de Nieuwtestamentische periode gebruikt wordt. Ter onderscheiding van de wet. En daarmee de heerschappij van het oude verbond. Maar hier wordt het speciaal gebruikt voor, in verband met het lonende heerlijkheid die we zullen ontvangen straks in de dag van Christus. Namelijk in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Dat wil zeggen met zijn krachtige engelen of met de engelen die zich bedienen van zijn kracht of die hij bekrachtigt of hoe het maar heten mag. Ik blijf het een beetje cryptische uitdrukking vinden. Natuurlijk verwachten wij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. In de eerste plaats moet ik ervan zeggen dat als wij verwachten de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, dan wil dus zeggen dat in afwachting daarvan de Heer Jezus verborgen is in de hemel. Want het tegenovergestelde van openbaring is verberging. En als hij geopenbaard wordt van de hemel, dan is hij dus nu verborgen in de hemel. Heel onbekend thema, maar dat is het onderwerp, geloof ik, van onze eerstvolgende collegedag in Bolzwart, als ik me goed herinner. De verborgenheid, hè? Ja, toch, hè? Goed. Maar het is een onbekend thema, zoals uit uitdaging regelmatig blijkt. Ja, we lezen dat wat uitgebreid. Blijf een beetje op de hoogte. Maar zodra gesproken wordt over, of gezegd of gesuggereerd wordt dat de Heer zich met de wereld niet bezighoudt, dan krijg je zo'n stapel ingezonden brieven altijd, hè? Maar niet de minister, zo, ja. Heel essentieel, dat zijn de eerste dingen die wij als kinderen van God moeten weten. God verbergt zich. Zie? Ja. is zich uit de wereld teruggetrokken. En dat is heel belangrijk om dat te weten, want de consequentie is dat ook wij die in hem geloven met hem uit deze wereld worden getrokken. En ik bedoel niet de opname van de gemeente reeds, maar ik bedoel in onze dagen. Hij trekt ons nu uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw, of hoe het dan maar staat in de vertaling van Galaten 1 vers 4.
Onze wandel is in de hemel.
Onze wandel is in de hemel, Filippenzen, dat is altijd de mooiste natuurlijk, de mooiste uitspraak daaromtrent. Daar hebben wij een positie, daar leven wij, daar bewegen wij ons, of hoe dat maar heet. Precies.
Colossenzen 3 vers 3, gij zijt gestorven,
ja.
Het leven is met Christus verborgen.
Ja, Colossenzen 3 vers 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daarom zouden we zoeken, vers 1, de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan staat er vervolgens dat we weten dat zo wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. In de toekomst pas. Maar aangezien dat niet is naar de mens, willen vele gelovigen zichzelf in heerlijkheid nu reeds openbaren, bij voorkeur aan de buurvrouw. En als men iets hoogmoediger is, aan Amsterdam of aan heel Nederland, of weet je veel wat. Dat is waar.
Ja.
Nou goed, men weet niet beter. Dat zeg ik als excuus, maar het is geen excuus, want men zou beter moeten weten. Men hoeft daarvoor alleen af en toe maar iets uit de Bijbel te lezen. Want dat staat er vaak genoeg. En hier eigenlijk ook impliciet. Wij zullen verkwikt worden in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. En u weet nog wanneer dat is, hè? Hij openbaart zich van de hemel, strikt genomen, pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. En meer specifiek aan ons, minimaal 7 jaar ervoor. Maar daar hebben we het later nog over. Hij zal, het gaat over de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijn er kracht. Ik vind een wat cryptische uitspraak, omdat ik altijd, als ik het vers lees, denk, ja. Engelen zijn de kracht. Hij zou toch geopenbaard worden en wij met hem. Colossenzen 4, of 3 was het, hè? Vers 4. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het punt is namelijk dat. Jazeker, nou, laat ik die maar aangrijpen dan. Dat in ieder geval in Jesaja tot minstens 2 keer toestaat. Dat wil zeggen, 2 verschillende hoofdstukken staat. Dat de Heer komt met zijn loon. Maar dat in hetzelfde Jesaja wel degelijk ook erbij gezegd wordt waaruit dat loon bestaat. Dat loon is namelijk een volk. En het is uiteraard de gemeente. Wij zijn immers zijn erfdeel geworden. Met de uitdrukking uit Efeze hoofdstuk 1. Nog ja. In hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Het zijn er namelijk. Dat wij een erfdeel zullen ontvangen, dat is ook zo natuurlijk. Maar we zijn in de eerste plaats zijn erfdeel en zijn loon. Hij zou komen met zijn loon. En in Jesaja 62 blijkt dat dat de gemeente is. Tegenover Israël. Maar goed, ga ik nou niet uitleggen, want het voert me te ver van dit onderwerp af. Maar we krijgen daarna. Nee, we krijgen ook nog bijvoorbeeld in Daniël. Hoofdstuk 7, dat de Heer zou komen met zijn vele tienduizenden. Nee, er staat niet engelen. Ik geloof dat er staat heiligen.
Judas staat
het. Daar staat in Judas weer, ja. Om gericht te houden, ja. Nee, ik was nog in Daniël. Die vele tienduizenden engelen, zeggen we. Dat moeten hemelse wezens zijn. Maar neemt niet weg dat als aan de Heer Jezus, ik vertel het nu heel kort, hè, en ik hoop dat u die schriftplaatsen kent en anders opzoekt en dat u het anders allemaal vergeet, want dan schiet het ook niet op. Maar als aan de Heer Jezus gevraagd wordt, hoe zit het nou met die man die zoveel vrouwen gehad had, of was andersom, met die vrouw die zoveel mannen gehad had, straks in de opstanding, want van de hemelse toekomst wist men tot op dat moment niks, en terecht. In de opstanding, wiens vrouw zal zij zijn? En toen zei de Heer, nou, je zit er nogal grof naast. Want degene die eeuw zullen beërven, namelijk de opstanding, die trouwen niet en die worden niet een huwelijk gegeven, want ze zijn de engelen gelijk. En hij zei dus heel wat meer dan alleen een antwoord op de vraag. Hij zei, ze zijn de engelen gelijk. En engelen zijn, in dat vers in elk geval, hemelse wezens. En wat hij dus zei, is dat degene die deel zouden hebben die toekomende eeuw, de opstanding uit de dood, zouden een hemels lichaam ontvangen. En dus een hemelse positie in erfenis krijgen. Nee, niet Efeze, het was Matthäus. En Lucas, geloof ik, staat nog een keer. Matthäus 22, dank je. Onze concordantie is er weer. Hij zit alleen aan de andere kant, dus ja. Ik heb hem niet helemaal in de gaten. Goed. Hij spreekt dan meteen over hemelse dingen. En hij noemt en dus engelen. Zij zijn de engelen gelijk. Als ze engelen gelijk zijn, zijn ze engelen. Hebben die nog? En dan hebben we 1 Korinthe 15. We zouden inderdaad een hemels lichaam ontvangen. Trouwens, 2 Korinthe 5 ook. En al dat soort dingen meer. En wat blijkt nou? Hebreeën 12 zegt dat u en ik, wij als gelovigen uit onze bedeling, zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen en zo verder, weet u nog, die in de hemel zijn ingeschreven, in hemels Jeruzalem. En we zijn toegevoegd aangekomen tot de vele tienduizenden, maar dat woord is helaas in de Statenvertaling weggevallen, laat ik het zo zeggen. Het is later alsnog weer toegevoegd in latere vertalingen, terecht. Maar we zijn toegevoegd aan die vele tienduizenden engelen. De vraag is welke vele tienduizenden engelen? Mijn antwoord is die uit Daniël 7. Die engelen namelijk die met de Heer zouden verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Hebben die ook nog verzorgen? En dus geloof ik dat als de Heer Jezus zegt dat de Zoon des Mensen zou komen met grote kracht en heerlijkheid en met zijn vele tienduizenden, of vele, gewoon met zijn vele engelen, dan denk ik dus, en daar kom ik ook niet op terug, daar denk ik dat hij het heeft over de gemeente. Die in het Oude Testament nou eenmaal een verborgenheid is en van de wezenlijke aard dus niet expliciet genoemd wordt, maar in het Nieuwe Testament worden die termen opgepakt. En ze worden voorzichtig toegelicht in de evangeliën al. Maar luister nou eens hier. Matthäus 24, daar komen we later toch nog uitgebreid in terecht. Dus ik roep het maar even uit mijn hoofd. Matthäus 24 nou zegt de Heer dat er stond na de verdrukking. En dus na de 70ste week van Daniël. Zal de zon, maan en sterren verduisterd worden. Zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zal de Zoon des Mensen komen. Nou, in ieder geval met zoveel engelen. Dat staat er niet meteen. Er staat, hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Er staat niet, met de engelen zijn er kracht. Maar hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En de volgende zin is, en hij zal zijn engelen uitzenden. Dus ze zijn er wel. Laat ik daar nou ook altijd voor denken dat dat gewoon de gemeente is. Namelijk, met grote kracht en heerlijkheid. Maar wie zou er een deel hebben aan zijn heerlijkheid? Wij. Bovendien, we zouden toch met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als de openbaring van de Heer beschreven wordt door de Heer zelf in Matthäus 24, dan staat er, hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Wat is dat grote kracht en heerlijkheid? Bovendien, nog zichtbaar ook kennelijk, hoe zie je kracht en heerlijkheid? Wat zien die mensen daar dan? Zij zien, en loop je tegen kerst, broeder, ja. Zij zien terstond met die engel, namelijk de Heer zelf, zien zijn grote hemelse legerschaar, prijzende God en zeggende ere zijn God enzovoort. Dat zijn wij dus. Daar zingen we ere zijn God en het is niet eens kerstfeest. Ja. Maar we zien wel Bethlehem liggen 5 kilometer verderop. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik denk dat het zo is. En als er daarna staat, hij zal zijn engelen uitzenden, dan zou ik niet anders weten. Ook als het er niet staat, ik weet niet anders, uit andere schriftgedeelten bedoel ik. Ik weet niet anders dan dat de gemeente verantwoordelijk is voor Israël. Tenslotte zijn we eerstelingen daaruit. Dus als Israël verzameld moet worden, moet de gemeente dat doen. Maar daar staat, hij zal zijn engelen uitzenden. Daartoe komt hij dus ook met zijn vele engelen. Maar ja, om die reden zijn u en ik aan die vele tienduizenden engelen toegevoegd. Zo simpel. Heb je nou gemerkt dat het niet maar gaat om één schriftplaats, maar dat het gaat om een heleboel schriftplaatsen bij elkaar, die je gewoon naast elkaar legt en daarna kom je tot een conclusie. Dat is voor mij heel zeker, hoor, dit soort dingen. Hetgeen niet wil zeggen als er staat dat de Heer komt met engelen, dat die engelen noodzakelijk de gemeente moeten zijn. Dat wil het niet zeggen. Het kan best dat er ook die andere hemelse wezens bij zijn. Maar dat het een uitspraak is in ieder geval ook over de gemeente, dat lijkt me duidelijk. En dat lijkt me hier dus ook duidelijk. Hij komt gaat om de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn er kracht. Waarom zouden wij dat ook niet zeggen? Je kunt hooguit zeggen, ja, maar dat staat er niet. Dan zeg ik, nou, maar waarom denkt u dan dat die engelen hier opgevoerd worden? Waarom het erbij staat? Ik zal het u nog sterker vertellen. Hij komt met de engelen zijn er kracht. Dan wordt het toch wat moeilijk om uit al die engelen te onderscheiden wie is en wie van die engelen is nou de Heer Jezus. Nee, ik bedoel niet spotten, ik bedoel gewoon serieus. Als hij dan alle eer en heerlijkheid moet krijgen, kan hij beter alleen komen. Als ik het moest zeggen. Die begrijp u toch?
Ja, wij zijn
ze. De grote artiest van de show, de man die de show moet dragen, komt toch, of de dame desnoods, komt toch niet op met de hele bezetting van de revue, zal ik maar zeggen. De hele rest komt apart op, maar die ene komt alleen. Opdat je hem niet zou missen, zo werkt zoiets, dat is heel normaal. Opdat naar hem alle aandacht zou uitgaan. En zoals met de Heer ook, niet te misdaten. Hij komt met zijn lichaam, met zijn gemeente, met de zijnen, met zijn ecclesia, heet zoiets. Met zijn volksvergadering. Er wordt de regering voorgesteld aan Israël en de rest van de wereld, dat is het verhaal. En dat is onze toekomst. Zie. En dan zien we wie het laatst lacht. De verdrukkers of de verdrukten. Want daar gaat het hier over toch. Hè? In elk geval. U die verdrukt wordt zal verkwikking vergolden worden. Met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Met de engelen zijn er kracht. Met zijn krachtige engelen. In elk geval die engelen. Maar het gaat erom dat die kracht Gods actief, kracht des Heren, actief zal uitwerken op de aarde. Maar dat in de eerste plaats wij daarin betrokken zullen zijn. Ik bedoel echt in de eerste plaats, op het hoogste niveau. Dat lijkt mij een duidelijke zaak, want we hebben delende positie van Christus aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen. Maar dat was Hebreeën 1. En bij die gelegenheid zal hij met vlammend vuur, twee keer hetzelfde, maar om een nadruk op te leggen. Hij zal met vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen, namelijk over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Want hoe dan ook, God heeft de zondaar lief en al zo lief heeft God de wereld, maar het neemt niet weg dat er een dag komt waarin het oordeel van Gods wegen gebracht wordt over alle ongeloof en dus over alle ongelovigen. In elk geval over degene die, laat ik het vooral duidelijk lezen, die het evangelie van de Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Ik lees hem als dat het gaat om mensen die het evangelie wel gehoord hebben, maar niet hebben aangenomen. Dat in elk geval. Daar komt het oordeel over. En als u dan vraagt, hoe zit het dan met de mensen die het niet gehoord hebben, zeg ik, die zijn ook niet te verontschuldigen, maar dat staat weer ergens anders. Maar in elk geval, deze zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren. En dat het er zo staat, is omdat de gelovigen juist staan voor het aangezicht des Heren. Hem zullen zien in heerlijkheid, in de grote betekenis van het woord zien. Namelijk, wij zullen aan hem deel hebben. Dat geldt uiteindelijk niet alleen voor de gemeente, maar geldt voor alle gelovigen, ook uit voorgaande bedelingen uiteraard. Zal deel hebben aan zijn heerlijkheid en aan zijn koninkrijk. Wanneer, vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in, en ik zei al, niet voor, maar in de zin van met. In gemeenschap met, dat is wat in het Grieks betekent en nu dus in het Nederlands ook. Om verheerlijkt te worden samen met zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. Want Christus en de gemeente zullen gezamenlijk geopenbaard worden aan een wereld, hier op aarde dus, aan een wereld die op dat moment inderdaad hem niet kent. Een wereld bovendien die tot op dat moment zelfs in de praktijk geregeerd wordt door de duivel. Zo is het vandaag en zo zal het nog wel enige tijd blijven. Maar niettemin, er komt een tijd dat weliswaar de grote vijand zal roepen: we hebben overwonnen hier op aarde. Nou ja, laat ik het er maar verder nou even niet over hebben, anders komen we niet aan de pauze toe. Dus laat het maar zitten. Komt later nog wel eens. Maar de tegenstander zal denken: nou hebben we overwonnen hier op aarde, nou hebben we de zaak geregeld. Maar het zal heel andersom uitpakken. Wij waren bij vers 8 en 9, waar gezegd wordt dat de Heer in zijn openbaring van de hemel met vlammend vuur wraak zal doen over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Het is uiteraard twee keer hetzelfde. Het is de beschrijving van de gebeurtenissen, samenvatting eigenlijk van de gebeurtenissen die plaats zullen hebben rond de wederkomst van Christus. Ik kan ook zeggen in de wederkomst van Christus. Maar tegelijkertijd denk ik dan, ja, maar dat is niet één moment of één gebeurtenis. Maar het betreft daarbij een periode van, als u mij vraagt, 40 jaar. Te beginnen officieel bij de opname van de gemeente. Maar daar hebben we het in aanleiding van hoofdstuk 2 vanzelf weer over. En durend tot het moment, want ik noem het dan toch maar een moment, waarop de Heer, de Zoon des Mensen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en definitief het uiteindelijke oordeel zal brengen, in elk geval over de hele levende mensheid, of wat er van over is, want dat is ook nog maar de vraag. Maar ik heb daarbij in gedachten de uitspraken van de Heer Jezus zelf in Matthäus hoofdstuk 25, inmiddels vanaf vers 31, als ik me goed herinner. Maar de hele periode is feitelijk ook een hele bedeling. Als ik het Bijbels zeg, dan zou ik moeten zeggen, het betreft de bedeling van de volheid der tijden. Het leuke ervan is dat enerzijds, nou of dat leuk is, maar enerzijds niemand kent de uitdrukking. En voor zover men hem wel kent, heeft men geen idee wat het betekent. Maar aan de andere kant, het is een van de twee bedelingen die als zodanig en met name in de Bijbel genoemd worden. Namelijk onze tegenwoordige bedeling, die van de genade Gods, ook genoemd die van de verborgenheid, beide termen achter elkaar in Efeze hoofdstuk 3. En de term bedeling van de volheid der tijden is die uit hoofdstuk 1 van diezelfde brief, Efeze hoofdstuk 1. En dat betreft de bedeling of huishouding die in de praktijk begint bij de opname van de gemeente en voortduurt tot aan het moment dat de 1000 jaren beginnen. Dat wil zeggen dat het koninkrijk van Christus over alle volkeren definitief op aarde zal gevestigd zijn. De hele periode heet trouwens ook gewoon de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar het begint inderdaad bij de opname van de gemeente. En u begrijpt dat als die heeft plaatsgevonden, is er op aarde geen enkele gelovige meer. Ik moet het snel zeggen, want daarna verandert het meteen weer. Maar niettemin, opname van de gemeente betreft de wegrukking, dat is het goede woord natuurlijk, van alle gelovigen van de aarde. En dan ben je wel erg ver weg van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Begrijp ik me goed? Vele gelovigen denken dat wij, de kerk zal ik maar zeggen, dat het koninkrijk is. Daar hebben ze niet geheel ongelijk in, maar vooruit. Maar ze beschouwen de prediking van het evangelie als de uitbreiding van het koninkrijk van Christus op aarde. Daar hebben ze ongelijk in helemaal. Want de gemeente heeft geen aardse positie. En de groei van de gemeente is niet een uitbreiding van iets op aarde. Het is juist het wegrukken, het wegnemen van mensen van de aarde. Wij worden als gelovigen van de aarde weggenomen. Ik bedoel niet eens de opname, ik bedoel nu reeds. Hè?
Onze wandel is in de hemel.
Ja. Hij trekt ons uit deze wereld, dat is de bedoeling. Het kan moeilijk de uitbreiding zijn van het koninkrijk Gods op aarde. Het kan wel zijn de uitbreiding van het koninkrijk Gods in de hemel. Maar goed, kom die term in de Bijbel toch niet tegen, dus waar heb ik het over? Maakt weinig uit. Maar als, stel nou dat die gemeente inderdaad is het koninkrijk Gods op aarde, dan schiet het niet echt op, want de opname van de gemeente betekent dan toch dat het wordt weggenomen van de aarde. Er blijven alleen ongelovigen achter. Maar de bedoeling was dat op aarde alleen gelovigen zouden achterblijven. en zijn koninkrijk zouden binnengaan. Ik heb het nu over, laten we maar gemakshalve zeggen, de 1000 jaar of het millennium of hoe het maar heten mag. Voor het gemak, hè, want het is een onnauwkeurige term, maar vooruit. En dat betekent dus dat er na de opname van de gemeente nog heel wat moet gebeuren voor de uitsluitend ongelovigen op aarde vervangen zullen zijn door uitsluitend gelovigen op aarde. Betekent dan op zijn minst dat het evangelie gepredikt moet worden. Anders kan het helemaal niet. Zie. En dat zal ook onder andere gebeuren, maar er gebeuren nog veel meer dingen op aarde. En vooral veel verschrikkelijke dingen. Waarbij het hart van de mensen zal versmelten vanwege dingen die gebeuren zullen. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook, om maar eens even vooruit te lopen, is het de tijd waarin dat laatste grote wereldrijk, dat van de antichrist populair gezegd, want later komen de gedetailleerden op terug, wanneer het koninkrijk van de antichrist op aarde gevestigd zal worden. U kent toch allemaal, mag ik aannemen, de uitspraken uit Openbaring 12 over de opname van de gemeente. Gemeente die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat de gemeente wordt weggerukt voor de grote rode draak. Die gemeente dan wel die vrouw en haar kind zou verslinden. Dat betekent in de praktijk dat die grote rode draak, en dat is de uitbeelding van dat antichristelijke rijk, dat die pas werkelijk zijn opwachting zal maken. Dat wil zeggen dat het pas aan de macht zal komen na de opname van de gemeente. Hebben die nog tot zover? Niet daarvoor, maar daarna pas. En niet alleen zal dat rijk dan eerst opkomen, maar het zal ook nog weer ten verderve gaan, met dank aan Openbaring 17, waar dat zo staat. Hè? Het zal opkomen en ten verderve gaan. En allemaal binnen diezelfde periode. De periode tussen de opname van de gemeente en de aanvang van de 1000 jaren. Het is ook helemaal niet zo moeilijk om die dingen allemaal met elkaar in verband te brengen. En om de volgorde te zien van de verschillende gebeurtenissen. Ik meen dat serieus. Dat is niet arrogantie mijnerzijds. Maar ik meen inderdaad, het is helemaal niet zo moeilijk om dat in de Bijbel terug te vinden. Men moet alleen de Bijbel serieus nemen. En niet meteen zeggen, ja, er staat er het een en ander, nou ja, dat zal me een worst zijn. Of ik zal het wel zien. Of ja, ik weet ook niet wat het betekent. Staat er meestal toch gewoon bij, dus dat is makkelijk genoeg. Dat meen ik serieus. Wij zouden ook op de hoogte zijn van deze dingen, was de bedoeling. En dat gelovigen in de middeleeuwen daarvan op de hoogte zouden zijn, was ook de bedoeling. Maar het zal duidelijk zijn dat wij er wat meer belang bij hebben dan zij, om het te weten. En als gelovigen het zouden weten, zou het toch in onze tijd moeten zijn, want het duurt niet zo gek lang meer. Maar goed, ik probeer niet al te zeer vooruit te lopen, maar waar het maar om gaat is dat de Heer in zijn wederkomst, begrijp me goed, ik versta daar in het algemeen onder een periode van 40 jaar, heel de bedeling van de volheid der tijden, de toekomst van de Zoon des Mensen, zal ik maar zeggen, dat hij in die periode inderdaad een oordeel zal brengen over de gehele mensheid, maar in diezelfde periode overigens zal wel degelijk het evangelie gepredikt worden. Vandaar dat ik ook meteen al zei, naar aanleiding van vers 8, dat het gaat om degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, het impliceert, lijkt mij, voor zover ik mijn Nederlands begrijp, dat ze het wel gehoord hebben. En dat geloof ik ook daadwerkelijk, omdat er natuurlijk andere schriftgedeelten zijn waar staat dat het evangelie over de gehele wereld gepredikt zou worden alvorens dat oordeel komt. En dus in beginsel aan alle mensen. Hebben die nog? Dat is in de dagen dus van de toekomst van de Zoon des Mensen. Uitspraken daaromtrent leest u bijvoorbeeld in Matthäus 24. In de lange redevoering van de Heer over de toekomende dingen. Waarin hij zegt, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Mensen zullen zus en zo eten en drinken en ze zouden nog iets doen. Maar, dat zal ik nou maar niet noemen. Maar goed, ze zouden eten en drinken en laten we zeggen vrolijk zijn en hoe dat maar heten mag. En niet in de gaten hebben dat er binnen afzienbare tijd, want ze willen het niet weten, binnen afzienbare tijd een oordeel zou komen. Zo was het namelijk in de dagen van Noach. En ik hoop dat u begrijpt dat onder de dagen van Noach dus niet verstaan wordt de dagen van Noach na de zondvloed. Of zelfs in de zondvloed, maar de dagen daarvoor. En zij bekenden het niet totdat God hen allen wegnam. Ik weet wel dat mensen daarin de opname van de gemeente willen lezen. Maar dan ben je dus wel erg naïef bezig. Sorry, het klinkt arrogant, maar hoe moet ik het dan zeggen? De Heer zegt immers, het zal zijn als in de dagen van Noach. En het loopt uit op dat God hen allen wegneemt. Wie neemt hij dan weg? De ongelovigen uiteraard, zoals in de dagen van Noach. Een oordeel over de goddeloze mensheid. En een hoofdstuk verder, maar nog in de... Is er een hoofdstuk verder? Niet eens. Hetzelfde hoofdstuk, hetzelfde gedeelte zelfs staat. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Vertaald met de een zal aangenomen, de ander zal verworpen worden of achtergelaten worden of zoiets. Maar het is heel suggestief vertaald, maar dan precies de verkeerde kant op. Want de gedachte is dat degene die weggenomen wordt slecht af is.
Ja.
En dat degene die gelaten wordt, vertaald dat achtergelaten wordt, gewoon op aarde blijft en daarmee het beloofde koninkrijk van Christus op aarde binnengaat. Neem de dagen van Noach. Wie werd er weggenomen? Die hele mensheid, wie werd er gelaten? Met wat moeite, maar niet te min. Wie werd er gelaten? Noach en zijn achttal, zoals het elders heet. En die was goed af. En daar gaat het om.
Maar heeft dat niet zeggen? De engelen niet zo
in. Natuurlijk, het sluit aan bij die twee gelijkenissen in Matthäus 13. Die van het onkruid en die van het visnet. Waarbij de engelen zullen uitgezonden worden op een of andere wijze. En die zouden de ongerechtigheden uit het koninkrijk wegdoen. Dan wel in busselen binden en in het vuur werpen. Of hoe dat maar heten mag. Dan heb je hetzelfde vuur weer. Zo gaat het nou eenmaal. Want hoe dan ook, het gaat om een goddeloze wereld, een wereld die de Heer verwerpt. En dus komt er dan een oordeel. Wat zich zal herhalen, is wat eenmaal gebeurde in de dagen van Lot en Sodom. Ik noem maar een voorbeeld, want er zijn er veel meer. Zolang er die rechtvaardige was in Sodom, liet de Heer het geworden. Maar uiteindelijk liep het zo ver uit de hand dat hij zegt, nou wacht het niet langer, ik haal die rechtvaardige eruit en dan breng ik een oordeel over Sodom. En zo gebeurde. En zo gaat het in de toekomst met heel de wereld. Zoek het woord Sodom maar op in de Bijbel. En u zult vinden dat het gebruikt wordt steeds als een illustratie voor de oordelen, meervoud, de oordelen Gods. Ook en vooral deze waar we het nu over hebben. En God neemt inderdaad dan de gemeente uit de wereld weg. En daarna komt er een oordeel over de wereld. Zo werd ze wits. Dat is de algemene gang van zaken. Maar goed, we zullen het daar nog wel uitgebreider over moeten hebben, vrees ik. Of vrees ik, maar denk ik, naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2. Ik zeg vrees ik, omdat in werkelijkheid 2 Thessalonicenzen 2 echt niet zo'n moeilijk hoofdstuk is. Maar in de loop van de tijd is het zo moeilijk gemaakt. En er zijn er zoveel vreemde theorieën op ontwikkeld, dat het daarna toch wat ingewikkeld wordt om het uiteen te zetten. En bovendien is het ingewikkeld gemaakt, omdat men niet beseft dat het hoofdstuk gewoon aansluit bij de oudtestamentische profetieën. Die men gewoonlijk ook niet kent. Of althans niet voldoende kent. En dan raak je dus ook in verwarring. En om die verwarring dan weer uit de war te halen, ja, dat blijft dan dikwijls een wat problematische aangelegenheid. Ik vind het altijd jammer omdat daarmee de Bijbel zelf zo ingewikkeld gemaakt wordt. Maar goed. Het idee is in elk geval dat de Heer met vlammend vuur wraak zal doen over degenen die God niet kennen. Kortom, over degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn. En diegenen zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Zoals ze zegt, degenen die niet in het oordeel komen, dan wel degenen die de 1000 jaren binnengaan, zullen dan leven als het ware voor het aangezicht des Heren. Aller oog zal hem zien, zullen zijn heerlijkheid aanschouwen. Maar deze lui waarover het hier gaat, worden daarna in het eeuwig verderf geworpen, zoals dat hier heet. Dus ik citeer het ook maar letterlijk zo. Zodat ze wel degelijk zullen weten wat ze missen. Zeker wel. Beslot zal niet alleen aller oog hem zien, maar ook alle knie zal voor hem buigen. Hetgeen niet betekent dat ze daardoor behouden worden. Dat betekent dat ze daardoor uiteindelijk toch moeten erkennen hoe het werkelijk in elkaar steekt. Opdat men alsnog de Heer zou heerlijkheid geven, zou erkennen. Maar dan is het te laat, uiteraard. Men zou hem gewoon op zijn woord geloven. En wel nu. Nou goed, ze zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Of hen dat gunnen of niet, heeft niks mee te maken. Men zou het recht toepassen en beseffen dat iemand die de Heer en zijn woord, en dus zijn levenbrengend woord, afwijst, het recht op leven verspeeld heeft. Ik persoonlijk doe daar ook niet zo dramatisch over, want per slot van rekening, het leven dat wij hebben als mens, hadden wij ook geen recht op, we hebben het zomaar ineens gekregen. En ons werd ook niet gevraagd of we het hebben wilden, enzovoorts. En als men het daarna weer kwijtraakt, wel nu, men heeft er niks voor gedaan om het te krijgen. Men kan er dus ook geen rechten op laten gelden. En men raakt het dus ook weer kwijt. Meestal neem ik in dit verband het voorbeeld van een demo computerprogramma. Maar misschien volgt niet iedereen het verhaal dan, dat is wel lastig. Hè? Zo'n demo programma, weet je wel, je kan er van alles mee doen, maar je kan niks blijvends tot stand brengen. Je kunt wat tot stand brengen, maar uitprinten is er niet bij. Weet je wel, en opslaan in het geheugen, 7, is er ook niet bij. Je kunt van alles doen, maar het is vluchtig en dat is het dan. Maar de bedoeling is dat je zegt, God, dat is een goed programma, dat wil ik hebben. Dan kun je je melden en betalen natuurlijk, dan kun je het krijgen. Huh? Nou ja, kopen. Dat is het idee. En zo is met ons leven als mens hier op aarde ook ongeveer. Je kunt een idee krijgen van hoe het werkt. En als je er wat in ziet, dan kun je je melden en dan, het kost niks trouwens.
Je hoeft het niet te kopen.
Je hoeft het niet te kopen. Je kunt gratis en voor iets de definitieve versie krijgen. De uitontwikkelde, zo zit dat. En als je er niks in ziet in dit leven, nou ja, dan niet. Het hoeft niet. Het is gratis. Uit genade heet zoiets in de Bijbel. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige, want daartoe komt hij. Hè. We zouden goed beseffen dat wij leren weliswaar in de Bijbel dat de Heer is opgewekt in heerlijkheid en zo verder. Ook zelfs dat er discipelen zijn die zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zoals Johannes en Petrus dat zeggen. Paulus zegt het eigenlijk ook, alleen met andere termen, dacht ik. Maar het blijft zo dat de Heer weliswaar in heerlijkheid verschenen is aan discipelen, aan gelovigen, bij gelegenheid aan 500 op één keer, tegelijk, volgens 1 Korinthe 15. Maar daar is het dan wel bij gebleven, want hij is nooit als de opgewekte verschenen aan de wereld. En ook dus niet aan Israël, of het Joodse volk, of Jeruzalem, of iets dergelijks. Ik vind een van de meest opmerkelijke dingen uit de heilsgeschiedenis. Je zou toch als mens, als je menselijke wijze redeneert, zou je zeggen, dan staat hij op uit de dood. En wat zou je nou moeten doen? Verschijnen op het tempelplein en een lange neus trekken naar, bij wijze van spreken dan, maar, hè? Naar degene die hem doorstoken hadden, naar de Sanhedrin, de Hoge Raad, de Hoge Priester en naar die Romeinen, Pilatus enzovoorts. Toch, de overwinning is behaald. Maar dat lees je niet, het is ook niet gebeurd. Sterker nog, de Heer Jezus heeft zich daarvan onthouden, om het zo te zeggen. En het wacht officieel 2000 jaar hoe je die ook uit moet rekenen dan. Maar vooruit, het wacht officieel 2000 jaar, volgens zover ik in de Bijbel lees, totdat hij een begin daarmee zal maken. En daadwerkelijk als de opgewekte zal verschijnen in de eerste plaats aan de inwoners van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna uiteraard nog zo wat verder en aan de overige volkeren hoe dat dan maar gaan zal. Maar zo is dat. Heel de wereld wacht nog steeds op de openbaring van zijn heerlijkheid. Maar de Heer verbergt zijn heerlijkheid voor de wereld. Omdat ze de zegeningen daarvan ook niet zouden ontvangen enzovoorts. De bedoeling is dat men in hem zou geloven. En de Heer zelf heeft alle tijd. Hoewel wij zingen.
Hij
verlangt nog meer dan wij. Ik weet niet of dat ergens in de Bijbel staat, maar hij verlangt waarschijnlijk net zo goed als wij naar deze tijd waarin zijn heerlijkheid uiteindelijk zal geopenbaard worden. En daar gaat het om. Zie? Want hij zal komen om verheerlijkt te worden in en met en voor eventueel zijn heilige. Kortom, om wonderbaar te worden in allen die geloven en dat in die dag. En voor dat doel wordt het evangelie gepredikt, opdat de Heer zal verheerlijkt worden. En dat staat in die zin tussen haakjes. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden. Daar gaat het om, want degenen die geloven zullen aan die heerlijkheid rechtstreeks deel hebben. Maar de openbaring daarvan wacht op die dag, in die dag. De vraag is, welke dag? Nou, ik denk niet dat het nodig is om daar een verdere titel bij te bedenken. Waar het om gaat is inderdaad een tijd waarin dat zal gebeuren. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats zeg ik dat de term in die dag met gemak zou kunnen vertaald worden met in dat oordeel. Want het woord dag heeft ook in het Nederlands, maar zeker ook in het Grieks, ook de betekenis van oordeel. En de menging van die twee betekenissen, namelijk een dag en een oordeel, vind je in het idee dat de dag per definitie licht is, want anders is het nacht. En in de dag worden de dingen aan het licht gebracht, u voelt hem al komen dus, hè? Ze worden aan het licht gebracht en de dingen worden door het licht bestraft. Dat is Efeze 5, dacht ik, waar dat staat, van het licht bestraft zijnde, enzovoorts. En verder kan, en dat is dus een soort oordelen, werken der duisternis worden openbaar, en zo verder. En bovendien kennen wij ook in het Nederlands nog het woord dagen, en dagvaarden, en zo verder. Dag is oordeel, we kennen het trouwens in 1 Korinthe 4... Zelfs de uitdrukking, een menselijke dag staat er dan. Ik zal hem even opzoeken. 1 Korinthe 4 was het, dacht ik. 1 Korinthe 4, vanaf vers 3, waar staat 1 Korinthe 4, vers 3. Doch mij is voor het minste dat ik door uw lieden geoordeeld worde of door een menselijk oordeel. En de vertalers konden moeilijk anders dan vertalen met oordeel, maar het woord oordeel is echt het woord voor dag. Dus dat had ook kunnen staan dan in het Nederlands, mij is voor het minste dat ik van u geoordeeld word of van een menselijke dag. Maar dat begrijpt niemand het meer. En hier is dus het woord dag vertaald met oordeel. In de Engelse vertaling, de King James, is het gewoon vertaald met dag. Vandaar dat de Engelsen kennen de uitdrukking the day of man, de dag des mensen. Maar wij in het Nederlands kennen die term niet, behalve dan van de titel van het boek van Philip Morrow. Kokkampen.
3:13 zegt, maar de dag zal het verklaren.
De dag zal het verklaren, het oordeel zal het verklaren, maar je kunt ook zeggen het licht zal het verklaren enzovoorts. Hè? Maar een menselijke dag, dat kan heel de dag des mensen wil zeggen, het oordeel door de mensen. Wij leven in de dag des mensen, de mens oordeelt, de mens regeert. En het logische, de logische tegenhanger van een menselijke dag, de dag des mensen dus, want zo staat het eigenlijk, is de dag des Heren. Dat is namelijk wanneer de Heer zelf zal oordelen. En die term kennen we uiteraard wel uit de Bijbel, de dag des Heren. Maar dat is natuurlijk is dat een tijd. Dan kun je het woord dag dan opvatten als tijd. Maar het is niet helemaal correct, want waar het om gaat is niet in de eerste plaats de tijd, maar de gebeurtenissen. Het oordeel van Jehovah, de dag des Heren. Vandaar dat het altijd wordt aangekondigd in het Oude Testament als iets vreselijks. In de tijd van duisternis komt die dag des Heren eraan. En er zal het licht opgaan. En er wordt voor gewaarschuwd omdat het een vreselijke dag is. Ach, die dag. Want die dag is zeer groot. Een dag van wolken, de dikke duisternis en hoe het maar heten mag. In Sefania, daar vindt u de meeste van die uitdrukkingen bij elkaar. Maar goed, waar het maar om gaat is dat we zouden beseffen wat het woord dag inhoudt bij gelegenheid. En hier ben ik geneigd in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 te lezen in die dag als in dat oordeel. Want daar gaat het over. Dat het ook een tijdstip is, ja hoor eens, dat geldt voor alle dingen. Zeg ik altijd. Wat het ook is. Het is altijd op een bepaald tijdstip, toch? En het geldt voor een oordeel ook, natuurlijk is het op een bepaald tijdstip. Maar het is niet noodzakelijk alleen maar een tijdstip. Het gaat in de eerste plaats om die gebeurtenissen.
Ja, dus mensen vergeten ook te maken met de Heer Jezus. Als hij zegt in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dat hij als zoon der mensen oordeelt over die mens, omdat Hij uiteindelijk de eerste mens is en dat oordeel bij hem gegeven is.
Het oordeel komt hem ook toe, maar in tweede instantie is hij als de laatste Adam de Heere uit de hemel. En dus wordt de dag des mensen automatisch dag des Heren. Daar komt het op neer. Daarnaast kennen wij natuurlijk ook, maar dan kom ik naar aanleiding van hoofdstuk 2 vers 2, of vers 1 geloof ik zelfs. Vers 2. Kom ik daar wel op terug, want we kennen in dat verband ook de uitdrukking dag van Christus. En Christus is natuurlijk niet een andere dan de Heer, maar de terminologie is wel interessant, omdat het bij de term dag van Christus gaat, niet over een oordeel van de Heer over heel de mensheid, maar specifiek over de gemeente. Het heeft rechtstreeks van doen met wat elders heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het is niet helemaal hetzelfde dus, hè? Maar de algemene gedachte is dat de Heer zal oordelen en zijn oordeel heet een dag. U weet wel, Luther moest geoordeeld worden en hij verscheen voor de
Rijksdag.
De Hoge Raad noemen wij het, maar zij noemen het de Rijksdag. Die hebben ze later in de brand gestoken, maar ja, toen stond het ding niet meer in Worms, maar in
Was in Berlijn.
Ja, de Rijksdag. Maar het is gewoon de rechtbank, de dag. En die daagt dus, hè, wordt voor het gerecht gedaagd. Het daagt in het oosten. En dat is weer wat anders.
Het begint met de dagen.
Ja. De rechtbank wordt geacht waarheid te zoeken, dus licht te brengen. Dat is de combinatie van de begrippen. Maar zoals gezegd, in vele talen is het één woord. En zelfs in het Nederlands bij gelegenheid. Nou goed. Hij zal komen, niet zozeer om te oordelen. Maar hij zal het wel doen, maar hij is gekomen om verheerlijkt te worden, vers 10. We hebben elders de uitspraak van de Heer Jezus zelf, die zegt, meen niet dat ik gekomen ben in de wereld om te oordelen. Het worden sommige mensen weer misbruikt, zijn uitdrukking. Zo van, hij zal niet oordelen. Nee, hij zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar hij zal dat wel doen. Maar dat oordelen is niet het doel, uiteraard. Het wegruimen van het onkruid en van al die rotte vis of wat het maar was in die netten van Matthäus 13, dat is niet het doel van het verhaal, dat begrijp je toch? Het oordeel is niet het doel. De openbaring van zijn heerlijkheid is het doel en daarmee dus de openbaring van zijn koninkrijk. En zonder oordeel gaat dat niet. Zie?
Daarom moet die rotte vis weg.
En daarom moet er geoordeeld worden, maar dat is een van de middelen ter bereiking van het doel. Andere middel is bijvoorbeeld de prediking van het evangelie. Altijd nog. Zie? Maar het doel is zijn heerlijkheid. En zo staat het hier ook. Zijn oordeel wordt weliswaar beschreven, maar niet in staat er. Vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden. Dat is het doel. En dat wist de Heer Jezus ook al in de nacht dat hij verraden werd. Toen hij zei, Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Nu dan, verheerlijk mij. met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was en zo verder. Maar dat was het doel. En in Hebreeën 12 lees je precies hetzelfde. Er staat een ander woord aan, maar er staat om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat was het doel. Niettemin, onderweg daarnaartoe werd de zonde veroordeeld in zijn vlees. Romeinen 8, vers 3. Of daar in de buurt. Zie? Gaat toch met oordeel gepaard. Zie? Oordeel over de oude mens, omdat de nieuwe mens openbaar zou worden. Dat is het algemeen idee. Oordeel over de oude schepping, omdat de nieuwe zou geopenbaar worden. Hetzelfde algemene idee.
Zit aan mijn rechterhand dat ik het vijanden gezet zal hebben, dat een goed baan uw voeten. Dat is de hoop eigenlijk. Dat sluit direct de oordeel ook al min en meer uit.
Ja, precies. Hangt rechtstreeks bij elkaar samen. Het is zelfs nog sterker, ik weet niet of het nog sterker is, maar je vindt in de uitspraken van Paulus in handeling 17 is het, dacht ik, maar ik gooi die hoofdstukken wel eens door elkaar. Nee, het is inderdaad hoofdstuk 17, handelingen 17. Daar zegt Paulus in hoofdstuk 30... dat God de tijden der onwetendheid overzien hebbende, God verkondigt inmiddels, nu, vroeger niet, maar nu in elk geval, verkondigt nu aan alle mensen, alom, zonder uitzondering, dus dat zij zich bekeren, daarom dat, dat had ik gewoon kunnen staan, omdat, maar daarom dat, is gewoon veel sterker, namelijk om deze reden wordt het evangelie gepredikt, omdat hij een dag gesteld heeft. En dan zeggen we, dat is een datum. Dan zeg ik, ja, uiteraard. Maar meer dan dat, hè. Hij heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal dagen, oordelen, zie je wel? Dat hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft. Daartoe gewoon weer doorstrepen, dat is wel zo, maar dat wekt weer helemaal de verkeerde indruk. Die hij geordineerd heeft, dat wil zeggen een man die hij aangesteld heeft. Verzekering doende aan allen, omdat of doordat hij hem uit de doden opgewekt heeft.